Gemeente, nog een kleine aanvulling op de mededelingen. Aanstaande dinsdag zal er in verband met de middag geen catechisatie zijn. Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en die eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Willen we samen zingen uit Psalm 84, het eerste vers. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heer de legerscharen God, zijn mij uw huis een tempel zangen. Psalm 84, het eerste vers. De schriftlezing voor deze middagdienst vindt u in 1 Koningen 8. Daarvan drie gedeelten, de versen 1 tot en met 11, 22 tot en met 30 en 54 tot en met 62. Laten we eerst belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna willen we zingen uit Psalm 122, het derde vers, dat vreed en aangename rust, een milde zegen, u verblij. Psalm 122, vers 3, na de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreke dan in zijn of in haar hart met mij. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gods woord uit 1 Koningen 8, eerste versen 1 tot en met 11. Toen vergaderde Salomo de oudsten van Israël en al de hoofden der stammen, de oversten der vaderen onder de kinderen Israëls, tot de koning Salomo te Jeruzalem, om de ark des verbonds des Heren op te brengen uit de stad David, de welke is Sion. En alle mannen Israëls verzamelden zich tot de koning Salomo in de maand Etanim op het feest, die is de zevende maand. En al de oudsten van Israël kwamen en de priesters namen de ark op. En ze brachten de ark des Heren en de tent der samenkomst opwaarts, mitsgaders al de heilige vaten die in de tent waren, en de priesters en de levieten brachten dezelve opwaarts. De koning Salomo nu en de ganse vergadering Israëls die bij hem vergaderd waren, waren met hem voor de ark, offerende schapen en runderen, die vanwege de menigte niet konden geteld, nog gerekend worden. Alzo brachten de priesters de ark des verbonds des Heren tot haar plaats, tot de aanspraakplaats van het huis, tot het heilige der heiligen, tot onder de vleugelen der gerubs. Want de gerubs spreiden beide vleugelen over de plaats der ark, en de gerubs overdekten de ark en haar handbomen van boven. En daarna schoven ze de handbomen verder uit, dat de hoofden der handbomen gezien werden uit het heiligdom voor aan de aanspraakplaats, maar buiten niet gezien werden, en ze zijn al daar tot op deze dag. Er was niets in de ark dan alleen de twee stenen tafelen die Mozes bij Horeb daarin gelegd had, als de Heere een verbond maakte met de kinderen Israëls toen ze uit Egypteland uitgetogen waren. En het geschiedde als de priesters uit het heilige uitgingen, dat een wolk het huis des Heeren vervulde. En de priesters konden niet staan om te dienen vanwege de wolk, want de heerlijkheid des Heeren had het huis des Heeren vervuld. We lezen verder bij vers 22. En Salomo stond voor het altaar des Heeren tegenover de ganse gemeente Israëls en breidde zijn handen uit naar de hemel. En hij zei: de Heere, God Israëls, er is geen God gelijk gij, boven in de hemel nog beneden op de aarde, houdende het verbond en de weldadigheid aan uw knechten die voor uw aangezicht met een ganse hart wandelen. Die uw knecht, mijn vader David, gehouden hebt wat gij tot hem gesproken had. Want met uw mond hebt gij gesproken en met uw hand vervuld gelijk het de deze dagen is. En nu, Heere, God Israëls, houd uw knecht, mijn vader David, wat gij tot hem gesproken hebt, zeggende: geen man zal u van voor mijn aangezicht afgesneden worden, die op de troon Israëls zit. Alleenlijk zo uw zonen hun weg bewaren, om te wandelen voor mijn aangezicht, gelijk als gij gewandeld hebt voor mijn aangezicht. Nu dan, o God Israëls, laat toch uw woord waar worden, hetwelk gij gesproken hebt tot uw knecht, mijn vader David. Maar waarlijk zou God op de aarde wonen? Zie de hemelen, ja, de hemel der hemelen zouden u niet begrijpen, hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. Wend u dan nog tot het gebed van uw knecht en tot zijn smeking, o Heere, mijn God, om te horen naar het geroep en naar het gebed dat uw knecht heden voor uw aangezicht bidt, dat uw ogen open zijn, nacht en dag, over dit huis, over deze plaats van de welke gij gezegd hebt: mijn naam zal daar zijn, om te horen naar het gebed het welk uw knecht bidden zal in deze plaats. Hoor dan naar de smeking van uw knecht en van uw volk Israëls, die in deze plaats zullen bidden, en gij, hoor in de plaats uw woning, in de hemel, ja, hoor en vergeef. En tenslotte vanaf vers 54... Het geschiedde nu als Salomo voleindigd had dit ganse gebed, deze smeking tot de Heere te bidden, dat hij van voor het altaar des Heeren opstond van het knielen op zijn knieën, met zijn handen uitgebreid naar de hemel. Zo stond hij en zegende de ganse gemeente Israëls, zeggende met luider stem: geloofd zij de Heere, die zijn volk Israël rust gegeven heeft, naar alles wat hij gesproken heeft. Niet een enig woord is er gevallen van al zijn goede woorden die hij gesproken heeft door de dienst van Mozes zijn knecht. De Heere onze God zij met ons, gelijk als hij geweest is met onze vaderen, Hij verlaten ons niet en begeven ons niet, neigende tot zich ons hart, om in al zijn wegen te wandelen en om te houden zijn geboden en zijn inzettingen en zijn rechten, dewelke hij onze vaderen geboden heeft. En dat deze mijn woorden waarmee ik voor de Heere gesmeekt heb, mogen nabij zijn voor de Heere onze God, dag en nacht, opdat hij het recht zijns knechts uitvoeren en het recht van zijn volk Israël, elk een dagelijks op zijn dag, opdat alle volken der aarde weten dat de Heere die God is, niemand meer, en uw liederhart volkomen zij met de Heere onze God, om te wandelen in zijn inzettingen en zijn geboden te houden, gelijk het deze dagen is. En de koningen gans Israëls met hem offerden slachtoffers voor het aangezicht des Heren. Gemeente, laten wij ons eerst verootmoedigen in gemeenschappelijk gebed om zijn zegen te vragen over de bediening van zijn woord. Heere, leert u ons bidden. We hebben een deel gelezen van het gebed van Salomo dat hij deed in uw huis. En wij mogen vanavond ook weer in uw huis hier in Driebergen zijn. Dank, Heere, dat er een kerk is en dat we in een gemeente leven en dat we samenkomen om het woord van u te horen, maar ook om te bidden. Ook om te zingen, ja ook om elkaar te zien en te ontmoeten, maar vooral om uw woord te horen en mocht het zijn om u te ontmoeten. U wilt toch in het bijzonder zijn met uw gunst in uw woning, in uw huis. Wilt u ons iets doen ervaren ook van de rust die u schenkt, rust die wij mensen zo nodig hebben, op verschillende wijzen, niet alleen rust voor ons lichaam, niet alleen rust voor onze gedachten, dat we een vast ankerpunt hebben van waaruit ons leven plaatsvindt, het spreken van uw goddelijk getuigenis in uw woord, en dat wij weten wat waar en waarachtig is en wat goed is om na te streven en om ons aan te houden. Uw inzettingen, uw geboden, zoals Salomo dat ook verschillende keren deed horen in dit hoofdstuk. En waar hij zelf ook door zijn vader al op gewezen werd, dat hij daarnaar moest leven en dan ook op de zegen van de Heere zou kunnen rekenen, niet als zijn eigen verdiensten, maar in de weg waarin hij zich zou stellen in de vreze des Heeren. Heere, wil ons dat ook geven, dat voor ons, ook voor jonge mensen, duidelijk is en waarachtig waar is. En dat ze niet andere waarheden en andere geboden en inzettingen of menselijke gedachten als bron van hun leven zouden zien of als een richtsnoer van hun leven. Maar uw waarachtige getuigenis, dat zeker is, waar de vaderen bij hebben geleefd, onze ouders wel, hopelijk, en onze grootouders misschien ook al, en toch een verdere geslachten terug, maar ook ziende op het volk Israël, en ziende op uw geboden die u hebt gegeven, als regels ook van het verbond der genade, betoond ook in de woestijnreis aan het volk Israël op de berg Sinaï. Maar waar ook telkens en telkens wij ook voor de aandacht die krijgen. En Heere, wat is het ook groot dat we in uw huis mogen zijn om uw zegen te ontvangen. En als we bij die elementen ook stil willen staan in de prediking vanavond, heren, wilt u ons daar dan bij helpen? In het luisteren, maar ook in het spreken en het prediken daarover. Bij het bidden in uw huis. Deze week is het biddag. Als u het geeft woensdag, dan mogen we samenkomen om te bidden. En wat is er veel dat we u de Heere mogen voorleggen in de gebeden. Ook in deze dienst, maar ook in het bijzonder op de biddag voor gewassen arbeid. Heere, wilt u geven dat we ook de waarde zien van uw huis. De woonplaats van u. En toch tegelijkertijd, zoals Salomo het al zei. Dat huis dat ik gebouwd heb, dat is te klein om u te begrijpen, om u te kunnen bevatten. U die in de hemelen woont. En u die overal bent. Heere, u bent toch niet op één plaats gebonden. Maar uw huis, dat spreekt wel in het bijzonder van uw tegenwoordigheid. Van uw aanwezigheid. En van uw recht dat u erop hebt dat we daar komen en dat we u dienen en we voor u buigen en ons laten gezeggen. Maar het spreekt van u, ook van uw gunst, de ark, het verbond, uzelf. O Heere, schenkt u uw zegen onder de verkondiging van vanavond. We bidden u erom, Heere. Als we aan Salomo denken, hij voelde zich klein voor u. Maar ook als we enigszins onszelf kennen, wie zijn we in onszelf? Onbekwaam uit onszelf tot enig geestelijk goed. En we kunnen vaak niet bidden zoals het behoort. O, dat de geest der genade en der gebeden in ons mag zijn. En in uw dienaar ook aanstaande woensdag. Heere, mogen de gebeden tot u opklimmen. En zoudt u ze uit genade willen horen en verhoren. Er is zoveel, Heere, waar wij ons zorgen om maken. Hoort u de gebeden. Als er gevraagd wordt in de gemeente. Door uw dienaren. Door ouderlingen. Diakenen. Maar ook door mensen zelf. Om het werk van uw lieve Heilige Geest. Als we zien op wat nodig is in ons leven. En we dat nog niet kennen. Wat is het dan nodig om daarom te smeken. En die geest die hebt u toch ook beloofd, Heere. Het staat toch geschreven. Ja, Heere Jezus, u heeft dat toch zelf gezegd. Als wij ouders, als wij als vader en moeder nu onze kinderen het beste weten te geven wat er is, zou dan, zo heeft u toch gezegd, de hemelse Vader het niet geven wat wij nodig hebben, uw Heilige Geest. Schenk het, Heere, opdat uw kerk ook hier tot bloei zal zijn, opdat uw huis hier en het samen zijn in uw huis van de gemeente ook tot rijke zegen mag zijn. Heere, dat is in uw hand om te geven. Mogen we de vinger erbij leggen. Zoals we lazen ook in het hoofdstuk dat Salomo dat als het ware doet. Maakt u uw woord waar, Heere. Gedenkt u de tijd waarin wij leven. Zegent u de gemeente, zegent u het kerkverband, waar we zulke zorgen om hebben. En dan weet u alle dingen, Heere, van verdeeldheid, van meningsverschillen. Maar dat gaat me niet om een kleinigheid. Dat is zo wezenlijk. Zo dat we zorgen hebben hoe het verder moet. Zo dat wij het soms niet weten. En dat er op vergaderingen, althans zoals in de klassen Zwolle, veel van het werk niet meer gedaan kan worden. Wilt u raad geven? Brengt u terug, Heere, zij die afwijken van uw woord. Bekeert u, brengt tot inkeer. Zegent u de pogingen, de vermaningen die uitgesproken zijn of worden. Gedenkt u het geheel van de kerken, het onderwijs in Apeldoorn, alle werken in deputaatschappen of zij die werkzaam zijn, niet in één gemeente, maar breed, zoals ook onze broeder Van der Ham. Heere, zegent u zijn werk. En al zien wij dat niet altijd direct welk, hoe u dat doet, we mogen ook geloven dat uw woord niet ledig zal wederkeren. O Heere, laat het tot zegen zijn, in de gemeente, maar ook daarbuiten. Ik wil gedenken aan de zorgen die er zijn in de samenleving, de overheid die voor grote beslissingen staat, het koninklijk huis. O Heere, mag het ook zo zijn dat zij weten van het toe te treden tot het bidvertrekken. En zodat zij ook u de Heere nodig hebben. Gedenk aan de toestanden in de wereld. Laat oorlogen en hongersnoden toch zo mogen zijn, Heere, dat het tot vrede komt en dat voedsel ook daar komt waar honger is. Geeft u dat het bloedvergieten toch zal ophouden. Ja, in de Oekraïne. Gedenk ook andere gebieden in de wereld waar we oorlogen zijn, ook burgeroorlogen. In Jemen en Soedan en andere regio's. Ontfermt u zich aan de wereld in nood, over de wereld in nood. En doe ons letten op de tekenen van de tijden. Heere, bereid u. Laten de dingen tot ons spreken, opdat al meer ook, ja, we werk daarvan maken dat we bereid mogen zijn om u te ontmoeten dan wanneer u wederkomt. Maar ook dan wanneer we ineens aan het einde van ons leven zouden komen. En laat het niet alleen daarvoor zijn dat we u nodig hebben om eens eeuwig behouden te zijn, maar dat we ook in dit leven met u de Heere leven, wandelen voor uw aangezicht en u de Heere dienen. Heere, zie een gunst op ons van boven, ook in deze dienst, maakt u het wel. Geeft u de gedachten, geeft u de woorden, geeft u de stem, maar ook het oor, een open oor en ook een toegenegen hart, om Jezus wil. Amen. Willen we gaan zingen, gemeente, Psalm 27, de versen 2 en 3. Psalm 27, het, niet alleen het derde, maar ook het tweede vers, al zie ik zelfs een leger mij omringen, nog vrees ik niet, ik verlaat mij op de Heer. En ook het derde vers, och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig en bewoog zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. gemeente, het is een heel lang hoofdstuk, 1 Koningen 8. We hebben er 3 gedeelten van gelezen en uit elk van die gedeelten lees ik nog een tekst als de tekst van de prediking uit het eerste gedeelte, 1 Koningen 8, het 6e vers. Alzo brachten de priesters de ark des verbonds des Heren tot haar plaats, tot de aanspraakplaats van het huis, tot het heilige der heiligen, tot onder de vleugelen van de cherubim. Het tweede gedeelte, vers 22. En Salomo stond voor het altaar des Heren tegenover de ganse gemeente van Israël, breidde zijn handen uit naar de hemel en dan gaat hij bidden. En vers 57. De Heere onze God zij met ons, gelijk als hij geweest is met onze vaderen. Hij verlaten ons niet en begeven ons niet, woorden van zegening. Het thema van de prediking is gemeente, tempel die Salomo liet bouwen. 3 gedachten, in de eerste plaats het huis van de Heere, in de tweede plaats het gebed van de koning en in de derde plaats de zegen voor het volk. Het huis van de Heere, het is dan klaargemaakt en het wordt op deze dag die beschreven staat in 1 Koningen 8 in gebruik genomen. En dan wordt als laatste van alle werkzaamheden de ark des verbonds des Heren op zijn plaats gezet in het heilige der heiligen. Het huis van de Heere, het gebed van de koning dat hij dan gaat bidden bij de ingebruikneming van de tempel en tenslotte de zegen voor het volk. Het huis van de Heere, daar woont de Heere. Als kleine kinderen het zo zeggen, soms misschien wel eens, misschien heb je het vroeger wel eens gezegd of gevraagd aan je vader en moeder, waar woont de Heere? En dat papa of mama zei van de Heere woont hoog in de hemel. En dat is een goed antwoord. In de hemel der hemelen. En misschien dat ook vader en moeder wel eens heeft gezegd van, daar woont de Heere. In de kerk. Dat is zijn woning, dat is zijn plaats. En op de zondag, dan gaan we daar naartoe om de Heere te ontmoeten. De Heere is overal. En Salomo zegt in dit hoofdstuk, we hebben het zojuist ook gelezen, dit grote gebouw, die tempel die zo groot was, die Salomo had gebouwd, daarvan zegt hij, die is veel te klein om u te kunnen begrijpen, u te kunnen bevatten. Misschien heb je als kleinkind ook wel dat versje geleerd. Op bergen en in dalen, ja overal is God. Waar wij ook in bedwalen of toeven, daar is God. En dat is ook goed. Maar om zo te zeggen, gemeente, het is wel een verschil op welke manier God aanwezig is. Ooit dachten de mensen in Israël dat de Heere altijd daar is, daar waar de ark is. Die zonen van Eli die zeiden toen in de strijd, we hebben de ark nodig, want dan zullen we wel winnen. Maar ze verloren, want God was er niet in zijn gunst. In deze eerste gedachte, gemeente, zien we dat bij de voltooiing van de tempel de ark wordt binnengebracht als laatste. Wordt binnengebracht, jawel, die was al wel in Jeruzalem. In de tent stond die David had, wellicht dichtbij zijn paleis. Een tent in vergelijking net zoiets als een, ja, nee, maar toch wel veel minder. Als toen in de woestijnreis, de tent van de samenkomst, de tabernakel. Maar, ja, de ark was wel in Jeruzalem. Maar er was nog geen huis voor de Heere. Het was Davids begeerte om voor de Heere een huis te bouwen. Maar we weten, Nathan, ja, aanvankelijk had de profeet gezegd, het is goed. Wat is er nou beter dan, ja, we zouden in deze tijd zeggen, een kerk te bouwen. Maar de Heere wilde dat niet. En Nathan moest terug naar David en zeggen, nee, het is toch niet zo. Ik heb het je eerst wel gezegd dat het goed was om een stenen huis, om een houten en stenen huis voor de Heere te bouwen. Nu u zelf ook een mooi huis hebt hier in Jeruzalem. Maar de Heere heeft mij bekendgemaakt dat niet u, maar uw zoon een tempel zal bouwen. Niet u, die zoveel strijd heeft moeten leveren om het volk tot volk te doen worden in een stil en gerust land. David, wat een strijd heeft hij moeten leveren, wat een bloed heeft hij moeten laten vloeien ten gunste van de vrede in het land te verschonen van vijanden, met name van Filistijnen. De Heere wil dat uw zoon Salomo, de man met die zo heerlijke naam, Vredevorst. En daar getuigt ook dat huis van, dat de Heere vrede geeft als er naar hem gehoord wordt. In zijn tijd zal het gebouwd worden. En in de levenstijd van David heeft hij zich er nog mee bezig gehouden om veel voorbereidingen te treffen voor het werk dat zijn zoon Salomo zou gaan doen. Kosten nog moeite heeft David gespaard om materialen te verzamelen, om allerlei voorbereidingen te treffen, zodat Salomo al kort nadat hij koning zou geworden zijn, de tempelbouw ter hand zou kunnen nemen. En dat heeft Salomo inderdaad gedaan. Al vanaf het vierde jaar van zijn regering heeft hij met kracht dat werk ter hand genomen en in 7 jaren laten voltooien. 10.000 mensen hebben daaraan meegeholpen om dat gebouw te maken naar het voorbeeld van het eerste gebouw dat de Heere had gegeven aan het volk Israël als plaats om zijn volk te ontmoeten. En dat is dat gebouw dat nog in tenten bestond, de tabernakel. Jullie weten, jongens en meisjes, vast van school ook wel zeker, als je in de wat hogere leerjaren komt, de tabernakel. Eerst die grote voorhof. En daaromheen een muur van linnen doeken. De palen ertussen. De voorhof. En daarna het eigenlijke huis. Met die verschillende, met die 4 kleden eroverheen. En die tent die bestond ook weer, die bestond uit 2 vertrekken. Het eerste waar je in kwam was het heilige. En daar stonden 3 bijzondere voorwerpen, de tafel der toonbroden, het reukofferaltaar en de gouden kandelaar. En als je aan het einde van die ruimte kwam, dan was het daarachter, achter dat bijzondere gordijn, het voorhangsel, nog een ruimte, kleiner. Daar, dat was het heilige der heiligen. Dan mocht slechts maar op 1 dag in het jaar 1 hoge priester komen. En daarvan kun je zeggen, dat was de aanspraakplaats van Gods heiligheid. Daar woonde de Heere zelf. Nee, niet in de vorm van een beeld. Maar daar was de ark die van zijn gunst getuigde. De ark, de kist, waarin de wet van de Heere verborgen, opgesloten lag, bewaard werd. En daarboven het verzoendeksel en daaroverheen de 2 cherubs die met de vleugelen elkaar ongeveer raakten. Naar dat model heeft Salomo ook de tempel gebouwd. Alleen in afmeting veel en veel groter. En ook sommige voorwerpen in meervoud, die in het enkelvoud aanwezig waren in de tentensamenkomst. Maar toch naar dat model en over die ruimte, over die tabernakel heen in het groot, nog de tempel uitgebreid met bijgebouwen met verschillende verdiepingen. Een gigantisch groot gebouw moet de tempel van Salomo geweest zijn. We hebben er misschien wel eens een maquette of een tekening van gezien. De plaats waar de Heer woont. De plaats van ontmoeting van God met zijn volk. En als dan die dag van de inwijding van het gebouw aanbreekt, dan wordt ook het laatste binnengebracht. Op plechtige en op eerbiedige wijze gebeurt dat. En wordt door het heilige gedragen de ark des verbonds aan de handbomen, het staat beschreven, en tenslotte achter het voorhangsel gezet. En dan zegt vers 12 dat de Heere in het donker woont. Toen zei de Salomo, de Heere heeft gezegd dat hij in donkerheid zou wonen. In het heilige der heiligen stond geen lamp. Het was er toch wel wat licht, het waren muren van goud, schitterend. Maar toch in verhouding tot het heilige in donkerheid. God is een God die zich bekend maakt. Maar God is toch een God die zich openbaart in het Oude Testament. En Christus heeft in de tijd van het Nieuwe Testament zijn prediking en daar ook veel aandacht aan gegeven om de Vader bekend te maken wie hij is. Maar om nu zo te zeggen, weten wij alles van hem en heeft de Heer alles van zich geopenbaard? Mozes, de bouwer van de eerste tabernakel, de eerste tent van de samenkomst, op enige wijze, als de Heere zegt, zou uw aangezicht met mij mee moeten gaan, en dan vertoont hij zich, hij sprak zelfs tot Mozes als van vriend tot vriend, maar toch, ja, hij liet zich zien, alleen zijn rugzijde, zijn achterste delen staat er dan. Mozes zag iets, maar toch veel van de Heere was er ook voor de knecht Mozes verborgen. Wie is de Heere? Gemeente, wat we in het woord van God weten, wat we door het bekendmaken in de Bijbel weten van God, dat is ons genoeg. Dat is genoegzaam. Maar om zo te zeggen, de Heere heeft nog veel meer wat hij ons nog niet bekend gemaakt heeft. Hij laat ons bijvoorbeeld niet lezen in het boek met de namen van de uitverkorenen. Hij laat ons lezen in het boek waarin staat zijn geopenbaarde wil. En dat is dat we ons tot hem wenden. En wie zich tot hem wendt, die zal verhoring vinden. We hebben genoeg gemeend aan datgene wat de Heere zich van zich bekend maakt. Hij zal in het donker wonen. Wij zijn tevreden met alles wat wij mogen ontvangen van de Heere. En wij hoeven niet in de diepste heilgeheimen zo door te dringen dat we daar volledig vat op hebben. De Heere laat het ook zien als de ark geplaatst is door de priesters en als ze eerbiedig zich terugtrekken uit het heilige, door het heilige weer gaan naar de voorhof in de tempel, dan gebeurt er iets. Dan gebeurt er hetzelfde als wat gebeurde bij de tabernakel. Dat de heerlijkheid des Heeren neerdaalde, de Shechina, die rokende wolk, als teken dat de Heere zijn gunst wil geven aan het volk dat hier samenkomt. En als dat gebeurt, dan worden ze als het ware in een mist omhuld. En dan kunnen de priesters eigenlijk hun werk niet meer goed doen. Ze hebben niet meer het goede zicht op alles. En dan kunnen ze ook elkaar niet goed zien. En dan kunnen de tempelbezoekers, de priesters, ook niet meer zo heel goed zien. En daarin liggen ook weer allerlei lessen gemeend. Het gaat in de dienst des Heren om de Heren. En om wat Hij van zich bekend maakt. Het gaat ook in de kerk van nu niet in de eerste plaats om het gezicht van de dominee of om het karakter van de dominee, maar het gaat om het woord dat hij brengt. En wij mensen, nee, wij vallen weg. Wij hoeven niet voorop te staan. Wij hoeven niet in het volle licht te staan. En wij staan, uw dominee, maar ook deze man, hij staat achter het woord en niet voor het woord. Letterlijk ook. De afstand, hier ligt het woord van de Heer. Dat is het wat een dienaar in de gemeente legt. En dat moet spreken. Vlak na Pinksteren dan zeggen de apostelen, wat ziet gij op ons? Alsof wij door onze kracht die zieken, die kranken, die verlamden, alsof wij die uit onze kracht gezondheid hebben gegeven. Nee, let op wat de Heere doet. De Heere wil wonen in zijn huisgemeente. En hij wil daar zijn gunst geven. En tegelijkertijd lezen we in dit hoofdstuk ook verschillende keren, ik noemde het al iets van in het gebed, waar David, de vader van Salomo, hem ook heel wat keren op heeft gewezen toen hij het ambt van koning zou gaan vervullen, namelijk dit, dat hij moest blijven in de vrezen des Heren, in de beoefening daarvan. We lezen het al in 1 Koningen 3 dat Salomo de Heren vreesde, maar David heeft het hem ook heel wat keren op het hart gebonden dat hij moest blijven in het leven van daaruit, ook namelijk in het wandelen naar de wil en naar de geboden, de inzettingen van de Heere, en dat hij in die weg ook mocht verwachten dat de Heere zijn zegen zou geven. We gaan stilstaan bij de tweede gedachte, en dat is het gebed van de koning. Salomo, als een priesterkoning, gaat hij de Heere hier bidden. Een priester moest offeren, bidden en zegenen. Ja, offeren doet hij ook. Als je de getallen leest, dan duizelt je te hoeveel er ook op die dag geofferd is. Het is allemaal overvloedig. Niets is voor de Heere te weinig. Het is ook een groot feest. Als het volk samen is gekomen in die maand Etanim, de zevende maand, die ook wel genoemd wordt de naam van de overvloedigheden van de oogst. In die maand werd ook het Loofhuttenfeest gevierd. Als Salomo, gemeente, dan staat bij het altaar in de voorhof, dan gaat hij de Heere bidden. En dan spreidt hij zijn armen uit naar de hemel. Dan richt hij zijn hoofd als vanzelf en zijn gezicht als vanzelf ook omhoog. En dan slaat hij het oog op de Heere. En dat is ook een teken van dat hij hulp van de Heere nodig heeft en dat hij het van de Heere verwacht. Een teken van diepe afhankelijkheid. En dan lees je later in het hoofdstuk dat er niet meer staat, maar dat hij gaande het bidden op zijn knieën is terechtgekomen. Dat hij dus gaande het bidden zich al kleiner maakt voor de hoge God. Nou, ook zoiets zou je kunnen vragen aan de gemeente en ook aan jezelf. Kennen we dat ook? Dat je gaande het bidden in je eigen oog al kleiner wordt. Heere, wie ben ik dat u mij uw gunsten wilt bewijzen? staande voor het aangezicht van de Heere. Ook dieper je menselijke onwaardigheid, je zondigheid, je schuld ziet en het beleeft dat je niet voor God kunt staan en bestaan. Salomo wordt heel klein, gemeente. Kennen we dat ook? Heere God, zegt hij dan in het begin, er is geen God gelijk gij, boven in de hemel, nog beneden op de aarde, houdende het verbond en de weldadigheden. En wie ben ik dan? En wie bent u dan? Hebt u het verdiend dat de Heere u direct verhoort? Hebt u het verdiend dat... Ja, we zeggen wel, hè, zoals wij mensen in deze tijd zijn, we hebben er allemaal iets van dat we op onze wenken bediend moeten worden. Hè, als je in de winkel een bepaald artikel mist, en dat kan wel eens gebeuren in deze tijd, dat je dan aan iemand die in die winkel werkzaam is, zegt van, hé, dit en dat artikel is het niet. En dat je ontevreden... Hij het voelt bij jezelf. En dat het in deze tijd wordt uitgelegd. Ja, zo gaat dat in deze tijd. Dat heeft te maken met, ja, zelfs ook met de oorlog. We moeten roeien met de riemen die we hebben. En dan denk je, ja, laten we toch tevreden zijn. Wat hebben de mensen in Oekraïne? Die moesten vluchten de afgelopen week ook weer. Uit hun woning. Uit hun plaats. En wat hebben wij dan nog veel? En wat zijn we dan toch rechthebbende mensen? Als we ontevreden zijn omdat er één bepaald artikel niet een keer niet te vinden is. Dat we klein worden. Gemeente, wat bidt Salomo om open ogen van de Heere. Dat toch uw ogen open zijn, Heere, nacht en dag over dit huis. Over deze plaats, waarvan u gezegd hebt, mijn naam zal daar zijn. En dat betekent dat u daar zelf bent. Deze plaats, waarvan u beloofd hebt dat u er bent. In uw gunst en goedheid. Het verbond houdend. Ja, u eiste dat wij het verbond ook houden. Maar Heere, wie zijn wij? En dan gaat hij bidden. En dan is het opvallend, gemeente, dan noemt hij verschillende situaties waarvan hij denkt dat die zomaar in de toekomst kunnen plaatsvinden. En dan zegt hij telkens twee woorden. Heere, hoor en Heere, vergeef. En dan noemt hij zeven verschillende situaties. Hij omschrijft het een bepaalde manier van schuld die de mensen ten onrechte wordt aangewezen. Hij noemt het dat Israël verslagen zou kunnen worden door vijanden. Hij noemt het dat er een droogte kan komen als straf op de zonde. Hij noemt het dat er rampen, tegenspoeden kunnen komen, epidemieën, of een misoogst, of te veel of te kort aan regen voor het land, plagen en ziekten. Zou Salomo zichzelf ook niet als een zondaar kennen? En de Heere als een heilige God die de zonde ook bezoekt? Maar hij noemt ook de mogelijkheid dat er vreemde mensen, mensen vanuit buitenland naar Israël zullen komen. En we weten het uit een van de volgende hoofdstukken dat hij dat zelf ook mee heeft gemaakt. Dat de koningin van Sheba komt om Salomo te bevragen op zijn wijsheid om antwoord op haar levensvragen te krijgen. En dat Salomo dan ook iets van de tempel laat zien. Heere, wilt u zegen schenken dan ook? Maar u noemt ook de mogelijkheid dat er oorlog zou komen en zelfs dat het zo zou kunnen zijn, dat het volk zo zou zondigen, dat het verdient om weggevoerd te worden uit het eigen land, waarvan we weten dat het ook gebeurd is. De tijd van Jeremia. En dat zelfs deze tempel ook dan verwoest zou worden. Telkens noemt hij twee woorden. Hoor en vergeef. Het is niet vanzelfsprekend, gemeente, dat de Heere hoort. Als we zien wie we zelf zijn. Maar we mogen ook de Heere aanspreken daarop. Heere, wilt u horen? Lees dat ook maar in de psalmen. Heel vaak is dat, wordt dat eerst gezegd. En wordt ook eerst de Heere genoemd in zijn deugden. Groot en heilig. Een hoorder van het gebed. Heere, hoort u. Maar ook dat tweede woord, dat hij dat bidt, vergeef. Zouden we dat ook aanstaande woensdag niet in onze gebeden moeten verwoorden? Heere, hoor. En als u dat doet, is het uit genade. Als u verhoort. Maar ook, Heere, vergeef ons mijn zonden. En wie zo mag bidden, gemeente, dat zegt het woord gelukkig. Die zal ook verhoord worden. Wie in ootmoed tot de Heere komt, die zal verhoord worden. Echt, dat zegt het Oude, maar dat zegt ook het Nieuwe Testament. Dat zegt de Heere Jezus ook. Wie hem zoekt, die zal hem vinden. Klopt en u zal open gedaan worden. Wij moeten wel aanhouden. Ter bekwamer tijd zal de Heere horen. Op zijn tijd. Dat is de beste tijd. Salomo bidt, gemeente, voor het volk. Voor de samenleving ook in allerlei situaties. Maar ook voor de dienst des Heeren. O Heere, laat uw ogen open zijn over dit huis en over ons. Gods open ogen, gemeente, het kan ons tot schrikken, doen schrikken. Dat de Heere alles ziet. Dat er niets verborgen is voor hem. Maar dat mag ook de troost zijn. Heb u zo'n leven ook, dat u zegt, Heere, u mag in mijn leven kijken. U mag in mijn hart kijken. Ook als u de zonden ziet. Gods ogen open. Dat is een teken van gunst, als dat genoemd wordt. Dat hij goedgunstig wil zijn. Dat hij zijn genade wil geven. Dat hij denkt wat er de aanspraak plaats van zijn heiligheid in het heilig der heiligen gebeurt. Dat het bloed gesprengd wordt. Voor de ark en op het verzoendeksel. Tot verzoening van de schuld van zijn dienaren. Maar ook van de schuld van het volk. Als ik het bloed zie, dan zal ik voorbij gaan met mijn oordeel. Omdat ik hem, die zich heeft laten doodbloeden aan het kruis, gebracht heb in het oordeel. Ook hier ligt al het kruisevangelie, gemeente. Wat is een zegen als Gods oog op ons in gunst geslagen mag zijn. Ziet des Heeren oog is over degene die hem vrezen. En over degene die op zijn goedertierenheid hopen. Zijn gesed, zijn genade. die hij geeft om redenen vanuit zichzelf, vanuit zijn eeuwige vrije liefde, vanuit zijn eenzijdige zondaarsliefde, vanuit zijn goddelijk welbehagen. Dat is zo'n grote gunst en die ligt zo verankerd in de verkiezing, in het wezen van de Heere zelf, gemeente. Die gunst die sterkt meer dan de beste, dan de meest uitgelezen spijzen. Wat kun je daarvan genieten als je de Heere vreest? Als hij zijn gunst doet ervaren in zijn huis, of aan de tafel des Heeren, of in de bank, dan wanneer de Heere erin meekomt en zijn woord je kracht doet. O, wat ben je dan dankbaar dat je een plekje mag hebben in Gods huis. En dat je oren hebt gekregen om te horen en een hart om op te merken. Wat kun je dan zeggen, wat is het goed? Dan kan het wel eens zo zijn dat de dienst voorbij is en dat je zegt, ach, hij had nog wel een poos door mogen spreken. Of dat je zegt, ach, laten we hier nog maar een poosje blijven zitten. In Gods huis kan het zo goed zijn, gemeente. Oh, ik hoop dat ook jonge mensen daar iets van mogen proeven. En dat dat ook mee mag stimuleren om altijd naar de kerk te blijven komen. Om de goedheid van de Heere te ervaren. Om zijn gunst en onverdiende genade, zijn goedertierenheid te ervaren. Een voorproefje soms te mogen hebben van wat het zij. Om eens in de eeuwige woningen Gods te mogen zijn. In het vaderhuis met de vele woningen. Hoor en vergeef. Zullen we dat veel bidden. Dat hebben we dan nodig, gemeente. Hoor en vergeef. Ik wel, u ook. Wij allemaal. In de derde plaats zouden we iets zeggen van de zegen die Salomo uitspreekt op de dag dat hij het huis des Heren in gebruik mag gaan nemen voor het volk. Salomo, hij is koning, jawel. Hij is ook tempelbouwer, maar ook bidder. En hier ook degene die de zegen uitspreekt. Ja, we weten een bepaalde levensgang in zijn leven die niet best is. Aan het einde van zijn leven, dan merk je niet zoveel van de vrezen des Heren. Er ligt veel duisternis in. Hij heeft zelf niet blijven leven bij wat zijn vader David hem zo vaak voor heeft gehouden. En wat hij hier in dit hoofdstuk zelf ook het volk diverse keren voorhoudt. Dat de Heere zijn gunst wil geven, niet als verdienste, maar toch in de weg waarin we luisteren naar de Heere. En niet afwijken van zijn verbond en van zijn verbondswoorden en van zijn verbondseisen. Als de Heer, als Salomo het in de derde gedachte, zoals we dat beluisteren, gemeente, het volk de zegen uitspreekt, dan gebruikt hij eerst weer dezelfde soort woorden als toen hij begon te bidden. Namelijk dat hij de Heere groot maakt. Geloofd, zei de Heere, die aan zijn volk Israël rust heeft gegeven naar alles wat hij gesproken heeft. Zo is God, hij handelt naar wat hij gezegd heeft. Wat heeft hij gegeven hier op deze plaats? Rust. Wat heeft hij gegeven hier in deze tijd? Na alles wat het volk heeft meegemaakt onder de tijd van zijn vader David, onder dat koningschap. En nu, de Heere geeft rust. Rust van de tempelbouw. Rust van al dat werk. Rust van het meestrijden van destijds met David tegen de vijanden. Ja, dat ook wel. Maar rust vooral als teken van de aanwezigheid van de Heere in het volk, onder het volk. Rust. Dat wil ook zeggen, gerust zijn op de Heere. En zijn zegen verwachten ook, zoals hij die wil geven. Rust. Eens vroeg de Heere het aan Mozes. Zou mijn aangezicht met u mee moeten gaan, om u gerust te stellen. Ja, dat wilde Mozes. En toen liet de Heere iets zien van zichzelf, iets. En dat was ook genoeg. Rust en veiligheid. Sion, de tempelstad, het huis van de Heere. Psalm 132 wordt het genoemd dat het de plaats is van rust. De Heere heeft Sion verkoren. Hij heeft begeerd tot zijn woonplaats. Dit is mijn rust. Hier zal ik wonen. Hier geeft de Heere rust aan vermoeiden van geest. Aan mensen met een onrustig hart. Aan mensen van wie het geweten hen aanklaagt dat ze niet voor God kunnen bestaan. Aan mensen die de eeuwige onrust hebben verdiend omdat ze Gods wet niet houden. Omdat ze schuldenaren zijn. En geen raad weten met zichzelf soms. Hoe ze recht voor de Heere zullen kunnen bestaan. Hier, daar toen, in de plaats van de tempel. Waar de offers gebracht zouden worden. Hier in dit hoofdstuk wordt het ook vermeld dat er talloze offers worden gebracht. Hier in deze tempel, deze plaats, als er een nieuwe tempel zal gebouwd zal zijn, de tempel van Zerubabel, dan zal daar de Zoon van God, de Heere Jezus, zijn onderwijs geven. Dan zal hij daar komen en hij zal het uitroepen, komt allen tot mij, herwaarts, waar vandaan ook, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Wat denkt u van hem? En wat wilt u van hem ontvangen? Psalm 36 zegt dat hier wordt de rust geschonken. Het vette, het goede van uw huis gesmaakt. Die rust toch ook die er overblijft voor het volk van God. Die Christus verdiend heeft door zelf in de grootste onrust zich over te geven. In het geweld der baren van de bozen, dat de aanvechtingen op hem afkwamen en van mensen ook, spottend toen hij aan het kruis hing. U hebt toch gezegd dat u machtig bent en dat u God bent, nou komt er dan van af. Hij deed het niet, denkend aan het werk dat hij zou volbrengen. Om vermoeide zielen rust te kunnen geven door zijn verdiensten. Te redden van de eeuwige onrust. Welke zegening spreekt Salomo uit, gemeente? Dat is een zegening waarin het woord Immanuel verborgen is. De Heere onze God, zij met ons. Als een gebed. Ja, het staat hier op de muur van het kerkgebouw. Immanuel, wie heeft het verdiend dat God met u is? Dat heeft toch niemand verdiend, gemeente, dat is toch op grond van genade. De Heere onze God, zij met ons, zoals hij geweest is met onze vaderen. Hij verlaat ons niet en hij begeeft ons niet. Salomo spreekt die woorden uit. En dat wordt wel genoemd de Salomonitische zegen. Versen 57 en 58. En ook wonderlijk, hier koppelt hij daar ook weer aan wat ik al eerder noemde. De eis naar het volk toe. Het wandelen in de vrezen des Heren. Het houden van zijn geboden. Maar datgene wat de Heere geeft, dat gaat voorop. En wie het uit genade mag ontvangen, die zal niet anders willen dan dat zijn hart volkomen is met de Heere, onze God, om te wandelen, te leven in zijn inzettingen en geboden. Volkomen Ja, en er staat er in de grondtaal in het Hebreeuws ook een woord. Met dezelfde medeklinkers als waar Salomo dat woord mee gevormd wordt. Niet dat wij dat bewerken. Maar dat volkomen dienen, dat geeft ook rust. Een stil en gerust leven leiden. Jongelui, als je naar de geboden van de Heere je leven inricht, dan verdien je daarmee niet Gods eeuwige zegen, maar dan mag je die echt wel verwachten. Er is loon ook op. En ook dat loon, dat je dan een gerust leven hebt. Een goed leven. En kun je daar dan de zaligheid mee, nee, niet verdienen. Maar toch, het is goed om in de weg van de Heere te gaan. En dat wil zeggen, niet dat je dat vanuit eigen krachten in perfecte staat kunt doen, maar dat je dat wel, als je de Heere mag vrezen, ja, dat is er voor nodig. En dat wil de Heere ook geven, als je dat doet met een ongedeeld hart in gewilligheid. Dat de levenskoers van je vast ligt. Dat is in de psalmen ook de betekenis. Van het dienen van de Heere in oprechtheid. Dat wil niet zeggen dat een mens dat, ook als hij de Heere vreest, in 100% volkomen doet. Maar dat wil zeggen dat je levenskoers dan vast ligt. En dat je met een ongedeeld hart, ook als je last hebt van de zonde, ook als je merkt dat je allerlei tekortkomingen hebt, toch mag zeggen, Heere, niet anders dat dan dat wil ik, dan uw weg gaan. Salomo spreekt een rijke zegen uit, gemeente. Hij zij met ons en hij verlaat ons niet. Dat is ook tegelijkertijd wij een zegen beden. Een gebed bij die zegen. Heere, verlaat niet wat uw hand begon. Net als in het einde, slot van Psalm 138. Dan ligt het heel dicht bij elkaar. De belijdenis dat de Heere niet verlaat zijn werk. En tegelijkertijd ook het gebed. Heere, doet u dat ook niet. Verlaat niet wat uw hand begon. Dat is ook het leven. De zegen van de Heere ontvangen, dat is met eerbied gesproken niet van aanhoren, aannemen en klaar. Nee, dat wekt ook het gebed op. Dat wekt ook op dat je de vinger bij het woord legt. Zoals Salomo dat hier in dit gebed ook al deed. Heere, wees een waarmaker van uw woord. U doet het, Heere. Doe het, dat. Belijdenis, Heere, u doet het. En tegelijkertijd, Heere, doe het uit genade. En daarin ligt ook de belijdenis. O Heere, dat u het doet. Dat is een wonder. En dat is tot aanbidding. En tot verwondering. Niet waardig. Maar waar bent u groot. En zo eindigt het ook in de lofzang. Dank Heere. Voor wie u zelf bent. Amen. Gemeente, gaan we zingen uit Psalm 132. 132, het negende vers. Want Sion is van God begeerd, het wordt met zijn woning hoog vereerd. Laten we de Heere dank zeggen. Groot en eeuwige God, dat u zich een woning maakt onder mensen. Wat een wonder, wat een heerlijkheid. Want u werkt het ook zo, dat u rust geeft in uw huis. En dat u rust geeft in de harten van degene die u lief hebben. Heere, bewerkt u al onze harten. Dat er dat mag komen of mag zijn en blijven. Het gedurig vragen naar u. Dat gedurig ook beleven dat we het niet verdiend hebben. Dat we het onwaardig zijn. Dat gedurig heel klein maken zijn voor u. Maar ook gedurig vragen, Heere, vergeef. Woensdag mag het biddag zijn. Wat hebben we reden, Heere, om samen te komen. Om u aan te roepen vanuit de noden waarin we leven. Sterkt uw dienaar. Zegent u hem, Heere, ook in het midden van de gemeente, op de zondagen, door de week. Wees met de ouderlingen, de diakenen. Zie in gunst, met open ogen op de gemeente. Werkt u tot uw eer en tot ons heil om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 36, tweede vers. ontvangt u alle met biddende harten de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader. De troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.